Nog even iets over Isaac. Isaac had een persoonlijke zwakheid die kan leiden tot zonde. En dat was in dit geval dat hij nogal eens hield van een lekker hapje, om het maar even zo te zeggen. En daardoor werd zijn gezichtsveld een klein beetje beneveld. En daar hebben we al met elkaar over nagedacht. Maar misschien dat je kunt zeggen dat er ook andere dingen geweest zijn in het leven van Isaac die hem gevormd hebben. Ben heeft al gezegd, ik las dat ergens en dat vond ik wel mooi, dat Isaac moest leven in de schaduw van een hele sterke vader. En dat was Abraham. Een man die door het geloof talloze dingen heeft verwezenlijkt. Hè? Want dat is misschien ook wel de mooie uitdrukking van het geloof. Nu is de verwezenlijking van de dingen die men hoopt. En als je een sterke vader hebt, dan kun je daar ook op gaan leunen. We hebben nagedacht over opa's, maar laten we ook eens nadenken over vaders en over zonen en dochters. Isaac die heeft alles ontvangen. In Genesis 24, in vers 36 staat, en alles wat hij heeft, heeft Abraham hem gegeven. Hij heeft het niet zelf hoeven veroveren. Hij was, om het maar even zo te zeggen, de tweede generatie. Alles viel hem in de schoot. Een sterke vader. Het is mooi als je een sterke vader hebt, maar het kan ook nadelig zijn als die vader je niet de vrijheid geeft om ook zelf een sterke zoon te worden. En dan was er nog iets anders. Hij had een hele beschermende moeder. Sarah beschermde hem al vanaf het begin. En als je een moeder hebt die altijd om je heen staat en je beschermt, dan kom je niet echt uit de verf. Dan blijf je moederskindje. En daar moeten de moeders natuurlijk voor opletten dat ze hun zonen en dochters niet al te beschermend opvoeden, zodat ze niet hun eigen koers kunnen gaan. En altijd maar zeggen, voorzichtig hoor, voorzichtig hoor, voorzichtig hoor. Ja, die zullen ook nooit vallen. Maar ja, wat dan? Als je nooit valt, dan leer je ook niet lopen. En verder had hij ook nog een hele dominante vrouw. Rebecca was een hele dominante vrouw. Dat kun je wel zien aan de manier waarop zij Jacob bevelen gaf over wat hij moest doen. En dan word je een man zoals Isaac. En dan op een gegeven moment dan komt hij zelf voor een probleem te staan. En dat was dan het zegenen. En ja, dan dreigt het verkeerd te gaan. En gelukkig grijpt God dan in. En ineens wordt Isaac, komt hij uit de verf. Ineens wordt heel die bagage die hij meegekregen heeft, wordt afgeworpen. En dan wordt hij de man zoals God hem hebben wil. En dan zegent hij Jacob en zijn, hoe staat het er? Ja, Jacob in plaats van Esau. Dus we hebben het gehad over opa's, maar laten we het ook hebben over vaders, over moeders. We kunnen onze kinderen vormen op een goede manier, maar dan moeten we ze ook wel de vrijheid gunnen.
Ik moest wel aan denken dat toen ook de opmerking gemaakt werd van de drie aspecten wat hier gevonden wordt van het geloof, de gehoorzaamheid, de trouw, maar ook de verwachting. En als je kijkt naar de Abraham, maar ook de anderen die hier genoemd werden, dan hadden ze een enorme verwachting van vooruitzien. En in dat vooruitzien hebben ze God vertrouwd. Hebben ze ook gehandeld. Hebben ze ook gedacht. Hebben ze ook overwogen. Toen ik nog geen opa was, wat vroeger, dat kwam ik de verwachtingen van de Bijbel tegen toen ik tot bekering kwam. De opname van de gemeente. En voor mij ging er een heel andere realiteit van de wereld ineens open, de gordijn werd weggetrokken, dat je in een heel andere atmosfeer ging leven, waar je de nabijheid van God ervaarde, van de Heer Jezus, die alles in handen had. En dat durfde je ook stappen te ondernemen om te gaan. Want je weet, de toekomst ligt in zijn handen. En als je dan kijkt naar Abraham, die trok van zijn oude plaats naar het land wat God beloofd heeft, en als vreemdeling daar durfde te wonen, dan was dat al een stap van het geloof waarin je zou kunnen denken, wat is dit al wonderlijk dat je zo'n stap neemt. Ik denk als we dat terugzetten naar onze situatie waarin wij leven, vooral jongeren, de wereld, wat is dat voor een plaats? Waar Abraham, zeg maar, daar leefde als vreemdelingen en bijwoners, beseffen wij dat wij dat ook zijn. Vreemdelingen en bijwoners op een gebied waar God heel andere plannen voor heeft. En waar wij weten, en zeker als je tot bekering bent gekomen, het gaat maar om één persoon waar het om gaat, is de Heer Jezus. Waar elke knie voor zal buigen, elke tong zal belijden, dat Hij Heer is. En dat alle volkeren voor Hem zullen buigen. Dat was trouwens ook wat Isaac aan beloftes gaf aan Jacob. Dat de volkeren voor Hem zullen buigen. Dat ze Hem zullen dienen. En dat zal met de Heer Jezus ook zo zijn. Ik denk dat de verwachting die deze getuigen hebben om te gaan in dat geloof zo wel overwogen was in hun hart dat ze dat lief hadden en omarmden. We lezen dat ook, dat toen Abraham beproefd werd en Isaac geofferd was. En dan staat er even tussendoor, en hij de beloften omarmd had of aangenomen heeft. En ik denk dat het toch heel belangrijk is. Wat zien wij van wat de verwachting is die de Heer Jezus ons gegeven heeft? En dan moest ik denken aan een tekst uit Efeze. Efeze 1. En daar bidt Paulus daar zelfs over in vers 17. Waar hij zegt, terwijl ik u gedenk in mijn gebeden. Hoofdstuk 1, vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in de kennis van Hem, verlicht de ogen van uw hart, opdat u weet wat de hoop van zijn roeping is. Wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Wij als opa's een erfenis kunnen geven aan onze kleinkinderen, dan is dat onze kleinkinderen, onze kinderen, mogen leren zien in u, in mij als we opa zijn, welke verwachting wij hebben van Hem. En dat het leeft. En dat we erin staan. Dat we dat omarmen. En dat we het ook beleven. Dat komt over. Want dat is zoiets rijks en zoiets groots, dat je zo'n cadeau zou ze eigenlijk uit moeten stallen, zodat ze dat ook willen hebben. Dat ze daar ook in wandelen. En dat ze het begrijpen waar we naartoe gaan. En hoe ze moeten leven. En in dit gedeelte denk ik ook dat het gaat om het betere leven wat er is. Het betere leven omdat we de Heer Jezus kennen. Omdat we Hem volgen. En ik denk dat wat hier staat, dat in Efeze 1, dat het zo van belang is om daarvoor ook te bidden voor elkaar. Dat iedereen die we in onze nabijheid hebben, onze kinderen, onze kleinkinderen, dat mogen gaan herkennen wie Hij is. Dat God boven verwachting alles kan doen. Daar hebben de vaderen op vertrouwd. Vooral zie je dat bij Abraham, bij de aartsvaders. Trof mij ook dat, als je kijkt verder in het geschiedenis ook van Mozes, dat niet alleen maar het geloof is dat vooruitkijk, maar ook vertrouwd in het hier en nu. Maar dat is ook beide nodig, omdat we in het hier en nu verbonden zijn met de God die de beloften heeft gegeven.
Even terug naar Abraham. Geloven in het Oude Testament, in het Hebreeuws, is niet een abstracte, verstandelijke iets. Geloven is een daad. Dat zie je ook aan al die voorbeelden in Hebreeën 11. Het is elke keer, het is een daad. Iets wat zichtbaar is, wat iemand doet. De hele Hebreeuwse taal is concreet. Als wij zeggen iemand leeft met God, dan zegt een Hebreeër ik wandel met God. Als je zegt God doet iets, dan zegt het Oude Testament God denkt aan iets. God gedenkt iemand. En dat is altijd concreet. Er zit niks abstracts. En dat is ook met dat geloven hier. Abraham wordt genoemd een vriend van God, liefhebber van God. Want Abraham gehoorzaamde God. Hij deed wat God zegt. En dat is in het Nieuwe Testament trouwens ook zo. De Heer Jezus zegt, gij zijt in Johannes 15 mijn vrienden als gij doet wat ik je gebied. Dus geloven is een daad. En nu komen we bij Jacob. Jacob lezen we in vers 21. Door het geloof zegende Jacob bij zijn sterven elk van de zonen van Jozef. En hij aanbad op het uiteinde van zijn staf. Dan komt de geschiedenis van Genesis 48 ons voor de aandacht. In Genesis 48 kwam Jacob, Jozef met twee zonen, Manasse en Efraïm. We kennen dat verhaal. Jacob zou zegenen, daar gaat het hier om in vers 21 van Hebreeën 11. En Jozef heeft berekend, nou, Efraïm, de jongste, Manasse, de oudste, dus Manasse, aan Jacob's linkerhand en Efraïm Manasse aan de oudste aan zijn rechterhand. Maar wat Jacob deed was kruiselings zegenen. Wat heeft dat ons te zeggen? Wel, Jacob was eigenlijk een hele labiele persoon van het begin. Altijd, als je denkt aan een geloofsgetuige, aan een geloofsheld, dan denk je niet aan Jacob. Jacob doet zijn naam eer aan. Hele lichter. Als je kijkt naar het leven van Jacob, is het een verhaal van bedriegen en bedrogen worden. Het is constant, het is een refrein. Het is of hij was iemand aan het bedriegen, of hij was bedrogen aan het worden. Hoe kan zo'n iemand een geloofsgetuige worden? Het leven van Jacob voor ons is een voorbeeld van de school van God. Materiaal wat God gebruikt, uw en mijn leven, dat is niet anders dan die van Jacob. We zijn vaak zo labiel. Hij is makkelijk te manipuleren. Hij werd gemanipuleerd door zijn moeder, gemanipuleerd door iedereen. En hij manipuleerde ook anderen. Zijn leven is een één schaakspel. Maar deze man heeft bij Pniel God ontmoet. Zijn heup is geslagen, gebroken. Zijn kracht is gebroken. Vanaf dat moment had Jacob een nieuw leven. Hij is de vorst van God geworden, Israël. En dat zie je aan het eind van zijn leven. De man die toen hij hoorde dat Jozef leefde, Jacob had meteen de eerste beste vliegtuig genomen naar Egypte. En maar niets van dit alles. Hij ging naar het altaar en de Heere raadplegen. Heere, wat moet ik doen? En pas toen de Heere groen licht gaf, ging hij naar Egypte. Jacob is een man die geleerd heeft om niet te steunen op eigen kracht, maar zoals hier staat op die staf. In Genesis 49 sprak hij over de rots Israëls. Hij heeft geleerd om zijn huis niet te bouwen op het zand van zijn eigen denken, maar op de rots van wat God zegt. En wat heeft Genesis 48 hiermee te maken? In Genesis 48, toen hij zo kruiseling zegende naar dat wat God hem heeft duidelijk gemaakt, toen zei Jozef: niet zo, mijn vader, niet zo. Wel, laten we bedenken, Jozef had een hele hoge positie. Hij was een man Gods, hij was een hele wijze man. Als deze man iets tegen je zegt, dan luister je. Maar Jacob heeft één ding geleerd. Jacob heeft geleerd standvastig dat vast te houden wat de Heere hem bekend maakt. De man wat altijd zo makkelijk te manipuleren was door iedereen, hij is toen zelf een rots geworden, rots in de branding. En dat is het geloven. Geloven is op een gegeven moment dat je een einde maakt aan je eigen kunnen. De les leren van Johannes 15, zonder mij kun je niets doen. En vertrouwen met je hele hart in de Heere. Vertrouwen ook al zeggen mensen van alles. De Heere heeft mij dit duidelijk gemaakt. En dat hou ik vast. Dat is geloven. En dat laat hij merken niet alleen met woorden, maar in zijn daad. Hij zegt, dat ga ik niet veranderen. Ik ga zegenen zoals de Heere mij heeft laten zien. En dat is een derde aspect van geloven. We hebben gezien bij Abraham aspect om voornemen altijd de Heere te volgen door dik en door dun. Bij Isaac geloven betekent dat je corrigeerbaar blijft. Dat je niet zo hoog op de voetstuk zit dat onbereikbaar is om je voeten te laten wassen door anderen. En bij Jacob is dat je heel vasthouden bent als God iets je duidelijk maakt, dat je dat ook niet meer loslaat. Standvastig in het geloof tot het einde.
In verband daarmee twee aantekeningen of eisen om te verklaren waarom doet hij dat? Waarom trekt hij Efraïm voor Manasse? Hier zitten wij een oude man die juist in dat hoofdstuk waar hij ze zegent vertelt hoe zijn leven verlopen is. Dat zijn hele aardse visie stierf met de dood van Rahel. Van dit moment af was het voorbij voor hem. Had hij niks meer waarde. God had het hem weggenomen. Er bleef alleen de hemel over. En hij heeft het geleerd, steunend op zijn staf, op de Heere te vertrouwen in alles. We hebben dat net gehoord. Efraïm betekent vruchtbaarheid. Manasse vergetend. Jozef heeft het zo genoemd, vergetend. Ik heb Kanaan vergeten. Mijn ouders kunnen vergeten door deze zoon. God heeft mij dan vruchtbaar gemaakt, hier in Egypte. Maar Gods gedachte is, eerst vruchtbaarheid en dan vergetend. God heeft altijd eerst het positieve. Dat hij zegt, je moet je afscheiden tot mij toe. Niet alleen weg, maar tot mij toe afscheiden. En zoveel kun je dienen. Het tweede is, en die tekst wil ik lezen, het 1 Korinthe 15, omdat hij eigenlijk de situatie van Jacob beter verklaart. 1 Korinthe 15, vers 46. Maar niet het geestelijke is eerst, maar het natuurlijke. Daarna het geestelijke. Dat is in de wereld gebeurd. Eerst was het natuurlijke. En door die komst van de Heer kwam het geestelijke in deze wereld. Maar deze Abraham heeft geleerd. En ik herinner mij aan het verhaal dat broeder Patterson altijd vertelde. Als hij jong was, zegt hij, was ik op een bijbelbespreking. En dan zeiden die oude broeders, één diepe lessen. En dat werd zo belangrijk gemaakt, dat hij zegt, nou, wil ik toch graag meekrijgen wat dat voor lessen is. Dan zei die oude broeder, the flesh profited nothing. Dat vlees nut niks. Alles wat uit het vlees komt, heeft geen nut voor God. Wat hij ook doet, een hele leven uit het vlees. En hij moet voor de farao zeggen, weinig en boos waren de dagen van mijn leven. En moeten wij dat ook niet zeggen, weinig en boos. Hoeveel dingen hebben wij in eigen wil gedaan. Maar hier is die man gebroken. God heeft hem alles weggenomen waar hij voor leefde. Dat alleen God overbleef. En dan heeft hij die wijsheid zijn armen te kruisen. Ephraim voor te trekken aan Manasse. Maar ook te zeggen dat Jozef de dubbele deel krijgt. Alle hoop is alleen in Jozef. Hij krijgt het eerstgeboortsrecht, het dubbele deel. En zo heeft hij dat later ook in die zegen die hij over Jozef spreekt. Zoon, de afgezonderde onder zijn broeders. Al die zegen, hoe hij een zegen betekent voor dat hele gezin. In het verleden heeft hij dat gezin gered in Egypte, omdat hij brood geeft. En zien we daar niet dat Jacob uitziet naar die ene die komt. Die enige zegen die we hebben is verbonden met de Heer Jezus. Is verbonden met deze ware Jozef. Verworpen van de broeders. Verworpen van de wereld. In de gevangenis. En nu nog de verworpene. Maar spoedig. Wij weten al dat hij zit aan de rechterhand van God. Dat hij Tzafnat Paneach is. De redder van de wereld, maar ook de openbare van de geheimen van God. In deze persoon vind je alles. Hij geeft aan het eind van zijn leven deze visie uit. En een kleine overlegging, als we dat zo'n beetje zo samenvoeren. Als het gaat in hoofdstuk 2, dat de Heer Jezus door lijden volmaakt is geworden. Opdat hij vele zonen tot heerlijkheid leidt. En dat hij zich niet schaamt hun broeders te noemen. En dan geeft hij 3 karaktertrekken. Het eerste karaktertrek willen we even kort lezen. Want het vertelt die rijkdom die we hebben door de Heer Jezus. Hij zegt in Hebreeën 2, vers 12. Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. In het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. We hebben van Abraham, Isaac en Jacob gehoord dat God zich niet schaamte hun God te noemen. En hier hebben we dat tegenstuk in onze tijd. De Heer Jezus schaamt zich niet om zijn broeders te noemen. En hij heeft dat geopenbaard in Johannes 20, waar hij tot Maria zegt, ga heen naar mijn broeders. Ik ga op naar mijn God en uw God, naar mijn vader en uw vader. Het tweede wat hier staat, het is een kampen in gezelschap. Ik zal in hem vertrouwen. De Heer is de aanvoerder en verleider van het geloof. En hij heeft het begonnen op hem te vertrouwen, Psalm 16. En wij volgen hem daarin. En dan hebben we de derde. En opnieuw, ik en de kinderen die God mij gegeven. Zie, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. En dan willen we even lezen wat in Genesis 48 staat. Een mooie illustratie. Daar staat Jozef. Jozef hoorde. In vers 8. Toen Israël de zonen van Jozef zag. Kunnen we niet wel iets moois zien. Als de Vader in de hemel ons ziet. De Heer Jezus brengt ons naar hem toe. Jozef, de ware Jozef. Zie je ik en die kinderen die u mij gegeven heeft. Hier zijn ze. En dan vraagt Jacob. Wie zijn dit? En daar hebben we zo in het geheim die antwoord. Zie je ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. En dat spring en daarop zegt Jozef Jacob, breng hen toch tot mij, opdat ik hen zegene. En dat zal de Vader spoedig zeggen, als we in de hemel aangekomen zijn, als onze overste leidsman ons veilig naar de hemel, naar dat betere vaderland gebracht heeft, dan zal de Vader zeggen, breng ze dichter bij.
Ik heb even een vraag, en het is zijdelings denk ik al een beetje aangestipt, maar ik heb nog niet helemaal de vinger erop. Ik heb nog niet helemaal de vinger erop gelegd. In Hebreeën 11 daar wordt dus gesproken over Jacob, en terwijl in Genesis 48 wordt hij Israël genoemd. Wat is de reden van dit verschil?
Ja, weet ik daar het antwoord op? Als al die broeders blijven zitten. Ja.
Betekent dat jij nu ook?
Ik weet wel wat het mij doet als ik dat lees. Als ik in Hebreeën 11 opgebouwd moet worden om in het geloof me weg te gaan. En ik lees Abraham, Isaac, Israël. Ja. Nee, zegt God. Jacob. Jacob, die aan het eind van zijn leven terugkijkt. En dan ziet. Mijn hele leven is God er geweest. En dat helpt mij. Ja, om de weg te gaan die God voor mij heeft. Jacob staat er ook bij. Gelukkig.
Ja, over zo'n vraag moet je wel even nadenken. En dat heb ik ook even gedaan en even gekeken, waar vinden we dat nou? Want het begin van hoofdstuk 48 staat gewoon Jacob, hè? Maar op het moment dat die kinderen bij hem gebracht worden, dan is die. Toen zag Israël de zonen van Jozef. En dat is wat we terugvinden in Hebreeën 11. Hij heeft door het geloof, kruist hij zijn handen, dat is wat we terugvinden. En wanneer werd hij nu Israël genoemd? Dat was toen de zon over hem opging. Want als hij vlucht voor zijn broer, als hij op weg gaat naar Paddan Aram, dan komt hij bij die plaats waar hij zijn hoofd neerlegt. En waar hij zegt, dit is het huis van God, dit is Bethel. Dus hij legt zijn hoofd neer en het staat er heel duidelijk bij. En leest hem maar even met me mee. Dat is toch belangrijk, denk ik, om dat even te zien. In hoofdstuk 28 van Genesis lezen we dat hij vertrok uit Beerseba, vers 10. Hij ging naar Haran en hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. En je leest in zijn hele leven daar in Paddan Aram niet erover dat de zon weer opging. Dat vind je pas in Genesis 32. En dat staat er niet voor niets natuurlijk. Er is altijd een reden waarom de schrift bepaalde dingen wel of niet vermeldt. Natuurlijk, elke ochtend ging de zon op. Maar daar lezen we niet over. Het wordt pas weer genoemd in Genesis 32. Als hij heeft geworsteld met God. En als God hem Israël noemt. Genesis 32 vers 28. Uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. En dan in vers 31 staat er. En de zon ging over hem op toen hij door Peniel gegaan was. En hij ging mank aan zijn heup. Zijn eigen kracht was geslagen. En hier zie je dat hij dus door het geloof uiteindelijk ook wandelen kan. Dat heeft er ook wel even wat tijd gekost. Want je ziet dat hij nog wel even struikelt onderweg. Maar hij gaat wel, hij heeft toch geluisterd naar wat de Heer tegen hem zegt. De Heer had hem geopenbaard hoe dat nou zat met die gespikkelde en gestreepte schapen. Dat God ervoor had gezorgd dat zijn genetica, de genetica van Jacob, helemaal niet klopte. Maar God had daarvoor gezorgd. God laat ook zien hoe de echte genetica is. Als bioloog vind ik dat prachtig om te lezen hoe God dat doet. Maar God heeft voor hem gezorgd. Wat heeft hij hem beloofd? En Jacob had een voorbehoud gemaakt. En dan komt hij uiteindelijk, komt hij daar dan terug, bang voor Esau. En dan krijg je deze worsteling. Wordt hij op zijn heup geslagen. Gaat hij mank. Maar de zon gaat over hem op. Dat is wat er gebeurt. God gaat met hem mee. En er is ook heel wat dan wat er daarna nog te gebeuren staat. En hij heeft nog heel wat te leren. Maar aan het eind van zijn leven blijkt dat hij geleerd heeft. Dat hij echt Israël is.
Is Exodus 3 vers 15 ook niet een heenwijzing naar een antwoord op de vraag die gesteld is? Exodus 3 vers 15. Voort zeide God tot Mozes, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, de Heere, de God uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob heeft mij tot u gezonden. En dan komt het. Dit is mijn naam voor eeuwig. En zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht.
En als we dan lezen in vers 22... dan lezen we daardoor: het geloof maakte Jozef bij zijn levenseinde melding van de uittocht van de zonen van Israël. En gaf bevel aangaande zijn gebeente. Bij Jacob gaat het om de God van Jacob. Bij Jozef gaat het om het volk van God, hier genoemd het volk Israël. En met dit volk heeft Jozef zijn lot verbonden. We weten van, en dat krijgen we dadelijk nog wat uitvoeriger als we over Mozes gaan nadenken, maar hoe dat volk zich heeft laten kennen als een volk dat steeds maar weer de Heere verliet. In het hele volk zien we het gedrag van Jacob. Maar Jozef zag een volk in verbinding met zijn God. Een volk dat God zich had uitverkoren om zich daarmee te verbinden. Een volk waarvan Jozef weet, God heeft een toekomst voor dit volk. En ik vind het mooi dat wij dat ook mogen weten. Er is een volk van God waar wij onze toekomst mee verbinden. Verbonden hebben. Omdat het volk is van de God van Jacob. Jozef die heeft gezegd, dit volk dat gaat straks, want er is veel geloof bij Jozef aanwezig, dit volk gaat straks op weg naar het beloofde land. En Dat beloofde land, dat is het land waar de Messias zal komen. Waar God al zijn beloften gaat vervullen. In de opstanding. En hij zegt, daar wil ik bij zijn. Levend of dood, in dit geval dus dood. Hij zegt, berg mijn gebeente op in een kist. En als jullie vertrekken, dan neem je mij mee. En zo hebben ze de hele woestijnreis door met de doodsbeenderen van Jozef omgesjouwd. En dan komen ze in het land, en daar lezen we dan verder ook over hoe dat daar gebeurt. Maar Jozef heeft met het oog daarop dit bevel gegeven. In samenhang met dit volk. En wie is nu voor ons Gods volk? Zijn wij verbonden met Gods volk en de toekomst van dat volk? We kunnen zoveel over Gods volk en over individuele broeders en zussen zeggen. En ook nog, hoop ik, veel meer over onszelf van wat er allemaal niet goed is. Maar hier ziet Jozef de zonen van Israël. De zonen van Gods vorst. En zo mogen we elkaar zien. Zo mogen we elkaar bemoedigen. Niet elkaar nu zien in onze zwakheid. Maar in wat we door geloof in Christus geworden zijn. Kinderen van God. Met eenzelfde doel. In de opstanding allemaal verenigd te zijn rondom de Heer Jezus. Daar mag ons verlangen naar uitgaan. Dat zal ons stimuleren, ook als het gaat om ons eigen leven. Als we nog zouden moeten sterven, dan weten we er komt een opstanding en we zullen elkaar allemaal terugzien in heerlijkheid bij de Heer Jezus. Jozef was daar vol van en hij gaf bevel aangaande zijn gebeente. Ja, dat is toch machtig mooi als je zo kunt sterven. Dat is het grote voorrecht van elke begrafenis van een gelovige. En ik weet dat de omstandigheden kunnen. Daar wil ik dus wel afblijven. Maar als feit dat als we hier op aarde de tijd erop zit, dan weten we, het is een tot ziens. We gaan elkaar terugzien. En we mogen zo elkaar bemoedigen. Ook als het door het leven heen moeilijk wordt, als zelfs de dood zijn intrede doet, dan mogen we weten, er is een tot ziens. We zijn kinderen van God. We zijn verbonden in het geloof. We hebben een gemeenschappelijke toekomst bij de Heer Jezus. En als we zo met elkaar onderweg gaan, ja, dan is het een vreugde. Dan is het een belevenis om elkaar, ook nu zo als deze dagen, elkaar te ontmoedigen en te bemoedigen in dit vooruitzicht. De toekomst is in de handen van de Heer Jezus.
Zoals ik gisteren al zei, zit er eigenlijk iedere keer een verrassing in de nieuwtestamentische weergave van het verhaal uit het Oude Testament. En zoals dat was bij Abraham, dat hij daar overwogen had om hem uit de dood terug te geven. Zo was het bij het tweede verhaal bij Isaac. Door het geloof heeft Isaac aan Jacob en Esau zijn zegen gegeven, ook voor de toekomst. Dan zit het in het woordje ook. En zo is in het derde gedeelte bij Jacob dat inderdaad niet Israël wordt genoemd, maar Jacob. We moeten goed bedenken, onze geloofstrijd is vaak dat we niet terugvallen naar de wereld. Het geloof vaarwel zeggen. Deze Hebreeën hadden het grote probleem dat ze een geweldige godsdienst, een geweldige religie achter zich hadden gelaten. Een geweldige tempel, zo prachtig mooi dat wij ons niet voor kunnen stellen hoe geweldig dat was. Een van de zeven wereldwonderen, dat was toch maar hun tempel, hun godsdienst. Een godsdienst die door God zelf is ingesteld. Een geweldig Oud Testament. Zo prachtig mooi. En nu zaten ze in tenten. Kleine houten gebouwtjes. Kleine gezelschappen. Vervolgd en verdrukt. En ze stonden eigenlijk voor de uitdaging om terug te vallen op dat prachtig mooie, zichtbare, tastbare. En zo was dat bij Abraham geweest. Hij had zijn zoon, zeg maar, in handen. Het was tastbaar. En ja, hij moest maar geloven dat hij uit de dood zijn zoon terug zou krijgen. Iets ontastbaars, iets onzichtbaars in de verte. Hij zegt, jullie mogen gestimuleerd worden in jullie geloof, Hebreeën, dat ook een Abraham bereid was de tastbare zoon op te geven voor een vage idee die je zelf gemaakt hebt, jezelf afgeleid hebt. Letterlijk heeft God het niet tegen gezegd dat je je zoon ook uit de opstanding terug kunt krijgen. En als daar een Isaac en Jacob de zegen gegeven heeft, dan zouden ze zeggen, een zegen is toch altijd voor de toekomst? Dat zijn toch zegeningen die je geeft, maar het is ook voor de toekomst. En dat betekent dat hij dus ook voor het heden was. Hij heeft daar letterlijk zijn zegen gegeven aan de weg die Jacob moest gaan. Hij heeft zijn zegen, hij heeft zelf een hele tijd gegeven. Dit was niet op zijn sterfbed. Dat kwam pas vele hoofdstukken later. Maar hij heeft zijn zegen gegeven aan die tocht die ze moesten maken. Hij had alles daar bij Isaac onder handbereik. Een enorme schare schapen en kleinvee en weet ik wat allemaal. Alles was gereed om derde generatie te worden. Hij moest gaan met een onzeker verhaal in de toekomst. Ja, gaat dat ooit nog goed komen daar, helemaal in Padan Aram enzovoorts. En de schrijver hier, die stimuleert de Hebreeuwse gelovigen. Ook hij moest zo'n weg gaan. En dan komen we hier aan Jacob, dan wel Israël, die ook de twee zonen van Jozef zegent. En ik denk inderdaad dat bewust die naam Jacob hier gekozen is als verrassing. Want Jacob was juist zo iemand die ook altijd het tastbare, het zichtbare liever in de handen had dan een verre vage belofte in de toekomst. Ja, God had wel gezegd dat het ooit goed zou komen, maar als hij nu zijn handen al kon, in zijn handen dat eerst geboorterecht kon krijgen, dan had hij dat veel liever. Als hij via een truc de zegen van zijn vader alvast nu in handen kon krijgen, dat was toch veel beter dan een vage belofte in de toekomst. En deze Jacob, die gaat nu de zonen van Jozef zegenen. Maar heeft hij dat niet gedaan met al die andere kinderen, de andere kleinkinderen van die andere zonen? Nou, hij pakt hier, sorry, de schrijver pakt hier dit voorbeeld van die zonen van Jozef. Dat waren niet zomaar zoontjes, hè? Dit waren prinsjes. Dit waren kinderen die waren met de gouden koets aankomen rijden naar opa. Die hadden een bankrekening waar wij allemaal u tegen zouden zeggen. Die hadden alles in handen. Toch? Wat moesten die kinderen nou nog met een zegeningetje van opa Jacob? De beste man had niks meer. Jawel. Hij had een zegen in het land Kanaan voor hen. Ongelooflijk dat die jongens gezegend werden met zoiets vaag ontastbaars, dat zij ooit grote stammen zouden zijn en grondgebied zouden kunnen krijgen in Kanaan. En niet zomaar het Kanaan zoals wij dat kennen, maar het Kanaan in het duizendjarig rijk. Het wonderlijk is, wat hier niet beklemd wordt, dat het kruiselings was, maar het wonderlijke wat hier eigenlijk wordt aangegeven, is dat zij gezegend waren, dat ze iets prachtigs, mooiers kregen dan ze al in handen hadden, doordat ze uit mochten kijken naar wat ze in de toekomst zouden krijgen. Zoals al die drie voorbeelden aangeven dat het ongrijpbare geestelijke vele malen mooier is dan wat ze nu al intastbaar in handen hadden. Misschien is dat voor sommigen van u wat moeilijk invoelbaar. Maar we hebben gisteravond gezongen in de kapel. En we gaan het hopelijk vanavond ook weer doen. En ik moet bekennen, ik heb meer genoten van het geluid dan van de inhoud. ja, ik moet dat beleiden. Gelukkig waren er sommigen die ook van de inhoud hebben genoten, heb ik opgemerkt. Maar ik heb genoten van dat geluid. En ik heb hier al eens eerder verteld, hè? Vele vrienden zijn gewoon altijd in een vergadering opgegroeid. Die weten niet beter dan in kleine zaaltjes bij elkaar te komen. Hè? Maar toen mijn ouders daar weggingen, toen kwamen we uit een kerk waar 1100 mensen bij elkaar kwamen. Waar een machtig orgel altijd galmde, waar het heerlijk zingen was. En mijn verlangen zou zomaar kunnen zijn om daar naar terug te gaan. Maar het gevaar is dat ik daar geniet van het zingen. En dan zegt hij, maar dat is toch eigenlijk, ja, het mag er ook wel bij. Ik hoop er straks ook weer te zijn, het mag er ook wel bij. Maar kun je ook van mij genieten als je in een klein houten zaaltje met 14 krassende kraaien aan het zingen bent? En waar je er alleen van kunt genieten als je de inhoud voor ogen hebt, die geestelijke inhoud voor ogen hebt. En niet dat massale, grote, geweldige, wat wij als mens zo graag hebben. Wat ons als menselijk, ons vlees, onze natuur zo aanspreekt. En zo werden deze Hebreeën, denk ik, bemoedigd door onder andere deze drie verhalen. Om het tastbare los te kunnen laten. Voor iets wat in de toekomst ligt. Ver weg, misschien nog. Misschien ook heel dichtbij. Maar wat geestelijk is, wat waarheid is.
Het is zo bijzonder mooi, broeders en zusters, als we deze geloofsgetuigen voor ons hebben. En ik vind het zo bijzonder dat wij eigenlijk op diezelfde rij mogen staan. En dat komt eigenlijk uit drie dingen voor. Tenminste, ik heb ze hier voor mezelf neergezet. En we zijn begonnen in vers 17. En daar staat, en dan pak ik alleen dat ene stukje eruit. De beloften aanvaarden. Ik maak dat even wat langer. Aanvaard of aanvaarden. De beloften aanvaard. Daar begint het mee. Als je die beloften niet aanvaardt, dan heeft dat grote consequenties. Ook voor ons, ook in ons praktisch leven. Want wat is de belofte van de Heere God, van de Heere Jezus? Hoef ik voor u niet in te vullen. Maar Abraham heeft die belofte aanvaard. Hij aanvaarde datgene wat God hem als belofte gegeven had. Als Abraham die belofte niet had aanvaard, dan was het heel anders gegaan. Dan had hij nooit en te nimmer zijn zoon kunnen zegenen. En dat is denk ik een van de basissen ook voor ons geloofsleven, dat we de Heer Jezus in zijn woord aanvaarden zoals hij het zegt. En dat is soms heel moeilijk voor ons om dat te begrijpen, maar door Gods geest en door gebed en door het lezen van zijn woord wil hij ons dat echt wel duidelijk maken. Dat mag de praktijk van ons leven zijn. En dat maakt het zo mooi. Abraham, een vriend van God, ik heb het al eerder gezegd, het is toch wel heel bijzonder als je een vriend van God genoemd mag worden. Dan heb je een hele vertrouwde omgang. En ik denk dat dat een van de dingen is die ook voor ons heel duidelijk de grondslag mag zijn. Dat we hem als basis hebben in ons leven. Werkelijk hem als basis accepteren. Dat als er staat in vers 1, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En dan laat ik even wat weg. Geloof is zekerheid van dingen. En dat is hoop. Dat is heel kort. Maar is wel heel belangrijk. In vers 20 lezen we dat Isaac aan Jacob en Esau zijn zegen gegeven heeft. Van wie hebben ze die ontvangen? En dat is zo mooi om te zien. En Ger heeft het al aangehaald. Dat wij opa's en oma's mogen zijn. Die onze kinderen en onze kleinkinderen bij de Heere God mogen brengen. En daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen. Mag rustig weten, en ik denk dat we dat allemaal gedaan hebben. Dat we, toen we hoorden dat we opa en oma werden. Dat we direct al gezegd hebben van Heere God. Dat kleine kindje wordt nu geweven. In de schoot van onze dochter of schoondochter. Maar we willen het zo graag aan u teruggeven. En het is zo belangrijk. Ik moet u eerlijk zeggen, ik ben nu opa van 2 kleine kinderen. En er zullen er meer zijn. Jullie zijn er, zijn er die heel erg rijk gezegend zijn met kleinkinderen. Maar hoe mooi is het, broeders en zusters, om straks als opa's en oma's onze kleinkinderen en onze achterkleinkinderen terug te zien bij de Heere God. Hoe belangrijk is dat? En hoe mooi is het dat wij hun dan ook mogen zegenen als opa's en oma's. En dat wil ik toch graag met u gaan naar Genesis 50, want ik vind dat een hele mooie tekst eigenlijk, die ons ook aanspoort om dat ook te doen. Genesis 50, vanaf vers 22, daar lezen we over Jozef zijn dood. En Jozef bleef in Egypte wonen, hij en zijn vaders huis. En Jozef leefde 110 jaar. En Jozef zag van Ephraim het derde geslacht. Ook de kinderen van Makir, de zoon van Manasse, werden op Jozefs knieën geboren. En Jozef zeide tot zijn broeders: ik ga sterven. God zal zeker naar u omzien en u uit dit land voeren, naar het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob onder ede beloofd heeft. Daar komt het eigenlijk weer terug. De beloften. Daar mogen wij onze hand op leggen. Mag u uw hand op leggen? Dat is niet iets wat onzeker is. Dat is iets wat zo zeker is en zo vast is. En ook vanuit die overtuiging mogen wij onze kinderen dat, en onze kleinkinderen en onze achterkleinkinderen, en noem al die geslachten maar op, mogen we hun dat vertellen. En hoe mooi is dat u dat mag doen. Het is een zegen. En dan zien we uiteindelijk in vers 22 van Hebreeën 11, door het geloof, hè, dus we hadden dus eerst de belofte aanvaarden, dan de zegen, en dan komen we bij vers 22, door het geloof heeft Jozef aan het einde van zijn leven gewaagd van de kinderen, van de uittocht der kinderen Israëls. Dat is bijzonder. Jozef heeft dat niet live meegemaakt, maar wel in het vertrouwen. En broeders en zusters, velen van ons, als de Heer niet komt, zullen ook sterven. Maar hoe mooi is het dat wij straks, dat wij nu al iets mogen gaan vertellen aan onze kinderen en onze kleinkinderen over die geweldige toekomst straks bij de Heere God en bij de Heere Jezus. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we dat ook meenemen, ook voor onszelf. Oud en jong, want ook jong wordt één keer oud. En als die Heer vertoeft, dan is het zo belangrijk om onze kinderen en onze kleinkinderen daadwerkelijk het allerwaardevolste van de belofte van de Heere God mee te geven.
Het mag nog wel even.
Oké.
U hebt nog 3 minuten.
3 minuten. Nou, dat moet wel lukken hoor. Ja, ik hoop overigens dat geluid en inhoud ook samen kunnen gaan. ik moest denken aan dat geweldige wat we gelezen hebben uit vers 22. Over het levenseinde van Jozef. En er zijn een aantal teksten uit het Oude Testament. Die kunnen we nu niet voorlezen. Waar dat dan wordt gezegd. Maar het laat zien dat Jozef zicht had op het Messiaanse Rijk dat komen zou. Niet zozeer op de hemel, maar op het Messiaanse Rijk. Want dat is het onderwerp van de brief aan de Hebreeën. Ik noem maar een paar gedeelten uit de brief aan de Hebreeën in hoofdstuk 2.
waar gesproken wordt in vers 5 over het volgende. Want niet aan engelen heeft hij onderworpen het toekomstig aardrijk waarover wij spreken. En ook uit hoofdstuk 6, waar gezegd wordt in vers 5. En het goede woord van God en de krachten van de toekomende eeuw geproefd hebben. Er is een tegenwoordige eeuw waarin wij leven, maar er is ook een toekomende eeuw. En dat is de eeuw waar alle Israëlieten naar uitgekeken hebben. En daarom wilde Jozef dat zijn gebeente begraven zou worden in het beloofde land. Want daar zou hij verrijzen. En daarom hebben ook de Joden nu hun graven op de berg bij Jeruzalem. In de hoop dat als de Messias komt, ze zullen opstaan. En dat is de geweldige hoop waar de Israëlieten, waar wij ook naar uit mogen kijken. Dat is ook een onderdeel van onze hoop. Het toekomstig aardrijk, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.